Laten we Gods heilig en onfeilbaar woord open gaan slaan in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Lucas 10 en daarvan de versen 1 tot en met 20 als schriftlezing voor deze morgen. Lucas 10, de versen 1 tot en met 20.
En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond erheen voor zijn aangezicht 2 en 2 in iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zeide dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bid de Heere des oogsters dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, ziet, ik zend u als lammeren in het midden van de wolven. Draag geen buidel, nog malen, nog schoenen en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: vrede zij deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijf in datzelfde huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen u lieden voorgezet wordt. En genees de kranken die daarin zijn. En zeg tot hen: het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt: ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Nochtans, zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u, dat het dien van Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag dan dezelfde stad. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittende zich bekeerd hebben. Toch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zeide tot hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ziet, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands. En geen ding zal u enigszins beschadigen. Maar verblijdt u daarin niet, dat de geesten onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
Geliefde gemeente, het was op een zondagavond dat ik en mijn vrouw werden uitgenodigd naar een kerkdienst op de koffie. We zaten daar en de Heer des Huizes begon te vertellen over een reis die hij pas geleden gemaakt had. Hij was naar Oekraïne gegaan en dan naar het oosten van Oekraïne, dicht nabij het front. Waarom was hij daar naartoe gegaan? Hij was namelijk gevraagd om daar te komen helpen. Ze konden hem daar heel goed gebruiken, want deze man, hij was een akkerbouwer. En hij had zijn bedrijf al over kunnen dragen aan zijn zoon en zelf de handen meer vrij gekregen om nu dus te gaan helpen, in te gaan op die vraag die gekomen was. Om te gaan helpen in Oekraïne daar de oogst binnen te halen. Neem maar aangekomen in het oosten van Oekraïne, was hij heel geschokt. Want wat zag hij? Hij zag enorme percelen land. Zover hij kon kijken, zag hij de velden zich uitstrekken, glooiende heuvels met allerlei prachtige gewassen daarop, volop in bloei, suikerbieten, kool, maïs en vooral tarwe. Maar er waren weinig arbeiders. En dat gaf hem een enorme schok, want al die velden vol gewassen die moesten geoogst worden, maar er was bijna niemand. Veel mannen die normaal gezien de oogst binnenhaalden jaar op jaar, ze waren naar het front gegaan. Die normaal gezien met de combines door het land gingen om te oogsten, ze zaten nu aan het front omdat de Russen gekomen waren, omdat de oorlog het land binnengekomen was. En nu waren veel gewassen nabij de verrotting. En dan was die boer daar, die Nederlandse boer, na een lange dag werken. En dan keek hij elke avond over de velden, als het avondlicht zichtbaar was. Als hij na een hele lange dag lang werken moe was. En verzuchtte hij, waren er maar meer arbeiders. Zodat er meer geoogst kon worden. Tekst uit de Bijbel van vanmorgen, waar de prediking uit gepredikt wordt, is Lucas 10, de versen 1 en 2. En laten we die versen nu samen nog lezen. Lucas 10, de versen 1 en 2. Daar gaat het ook over een oogst. We lezen de versen. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht. 2 en 2. In iedere stad en plaats, daar hij komen zou. Hij zeide dan tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bidt de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Thema van de preek is bidden om oogstarbeiders. En dan worden er 3 punten genoemd. De eerste plaats, de oogst is wel groot. In de tweede plaats, maar de arbeiders zijn weinig. En in de derde plaats, daarom bid. En misschien is het u al opgevallen, misschien heb je het al wel gezien. Dan gaan we eigenlijk de tekst ook langs. In vers 2 zijn dit namelijk de woorden die de Heer Jezus zelf zegt tegen die mensen die hij daar uitzendt. Hij zegt, de oogst is wel groot. En die woorden vormen het eerste punt van de preek. En daarna zegt hij, maar de arbeiders zijn weinig. En die woorden vormen het tweede punt van de preek. En dan volgt het derde, daarom bid. We gaan naar het eerste, geliefde gemeente. De oogst is wel groot. Deze oogst waar het vanmorgen over gaat, die is voor het overgrootste gedeelte al geoogst. Als we nu naar buiten gaan en als we naar Akkerland gaan, dan zien we het. Ik zag afgelopen week nog ergens maïs staan, maar bijna overal is alles geoogst. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Juist ook als ze deze week in zijn gegaan en we woensdag met elkaar dankdag voor gewas en arbeid hopen te houden. Wat heeft de Heere ons daarin weer rijk gezegend? Er is een grote oogst binnengehaald. Genoeg voor ons allemaal. Maar stel je voor dat je een paar maanden geleden op het land zou staan als boer en je ziet daar de akker vol klei, je ziet de donkere klei, maar je ziet ook al de groene plantjes, want er is al gezaaid en het zaad is al ontkiemd en er zijn al plantjes zichtbaar, maar je ziet vooral nog de donkere aarde. Maar je weet, over een paar maanden dan zullen die planten zo groot al geworden zijn, dan zullen de vruchten zelfs al rijpen en dan moeten geoogst worden. En je denkt al na over hoe kunnen we dat dit jaar gaan doen. Het is heel veel werk wat er dan gaat gebeuren, moet gaan gebeuren. Zijn er genoeg mensen om mee te helpen? Is er genoeg tijd? Wanneer moeten we beginnen? Welke voorbereidingen zijn er nog voor nodig? En bij alle vragen die er zijn, is één ding zeker, die oogst die moet binnengehaald worden. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de mensen, dat er eten is. Dat is belangrijk voor ons. En je wil het ook graag. Je bent er op betrokken als akkerbouwer. Zo staan we daar vanmorgen bij zo'n veld. En dan gaat onze tekst vanmorgen ook over een oogst. In vers 2 lezen we dat. De oogst is wel groot. Wat voor oogst wordt daar genoemd? Over welk soort oogst gaat het hier? Waar spreekt de Heer over? Zou jij dat zelf beschrijven? Welke oogst gaat het hier over? Je zou kunnen zeggen de oogst van de zielen. De oogst van de zielen, van mensen die door de prediking van het woord van God en de evangelieverkondiging vruchten gaan dragen, tot leven komen. En vruchten dragen tot eer van God en tot heil van de naasten. Over die oogst gaat het hier, de oogst der oogsten. De oogst van de zielen. In verband hiermee wees een akkerbouwer mij eens op een veld. We stonden aan een veld, dat was op een camping en die akkerbouwer die nam alle kinderen mee en iedereen die ook mee wilde gaan was erbij en op de wagen achter de trekker werden we door het veld rondgeleid, door de akker, langs de uien, langs de aardappelvelden, langs tarweveld. En hij vertelde daar veel over om de kinderen ook te laten zien hoe groot God is, ook in deze dingen, ook in de planten, in de gewassen. En hij gaf ook een geestelijke les, meerdere. Ik wil er één noemen. Juist aan de hand van wat je daar op het veld ziet staan vanmorgen. Hij wees op een korenplant. Hij zei, kan je ook zien aan een korenplant dat die klaar is om te oogsten? Ja, hoe kan je dat dan zien? Hoe kan je dat zien dat die korenplanten klaar zijn om te oogsten of nog niet? Hij zei, je kunt het aan de aren zien. Dus het bovenste gedeelte van de korenplant, daar waar de korreltjes zitten, daar in de halm, aan de aren. Kijk maar, want sommige aren buigen zich al, zo zei hij. En ik zag inderdaad dat die korenplanten prachtig rechtop stonden, gezonde planten. De warme zomerwind waaide, maar de planten stonden rechtop. Maar als je naar veel van die halmen keek, dan zag je inderdaad die halmen, die aren, die buigen zich al. Bovenste delen van de korenplanten. En hoe dikker en hoe vetter de tarwekorrels tot ontwikkeling gekomen waren, des te meer bogen die aren zich. En de gelovige boer die zei, zo is het ook in het geestelijke leven. Wanneer bent u en ik klaar, rijp voor de oogst? Voor de oogst van de zielen. Wanneer je gaat buigen. En daarmee bedoelde de boer, wanneer je ootmoedig wordt, wanneer je nederig wordt. Van nature zijn wij niet nederig, maar hoogmoedig. Niet ootmoedig, maar hoogmoedig, trots. Maar een mens maakt nederig. Een mens die hoogmoedig is, is niet snel tevreden. Maar een mens die de Heere ootmoedig maakt, is heel snel tevreden, is dankbaar. Maar een ander dat niet is, ben jij dat wel. Omdat de Heere zo goed voor je is. En omdat je het niet verdiend hebt. De Heere is goed. Ook voor een slecht en zondig mens als ik ben. Je hebt gezien wie je zelf bent. En je hebt leren kennen wie God is. Voor zo'n mens. Door Christus. Door het werk dat Hij voor u gedaan heeft, voor mij. En daardoor word je zo nederig, ootmoedig. Dat is iets wat de Heilige Geest in het hart werkt. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat wel een van de meest kenmerkende dingen is voor het geestelijke leven, voor het leven met God. Dat je ootmoedig wordt, nederig. Dat je net als die halmen, dat je ook gaat buigen en dat je het beleeft in je hart. Echt beleeft, niet alleen een lippen iets is, maar van je hart, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend. Maar God geeft het mij toch. Niet omdat ik het verdiend heb, maar vanwege zijn liefde voor een zondaar als ik ben. En dat is zo groot, dat maakt mij klein. En tegelijkertijd ook groot. Want God ziet mij. Hij bemint mij. Dat is iets onvoorstelbaars. Dat maakt ook moedig. En dan kan je zeggen, Ja, dan kan je zeggen, dan ben je klaar voor de oogst. Als je dat erkennen mag, die ootmoed, die oprechte ootmoed, dan is er vrucht van de Heilige Geest al in je leven gekomen. Dan buigt jouw aar zich ook. Gemeente, als we daarover nadenken, was dat dan iets wat de Heer Jezus zag, toen hij daar zelf deze woorden uitsprak van onze tekst en daar ook als het ware een oogst zag. Wat zag hij daar eigenlijk? Wat zag de Heer Jezus hier in deze plaats? Zag hij een grote groep mensen die tekenen van geestelijk leven vertoonden? Mensen die niet meer hoogmoedig, maar nederig waren geworden, wiens halmen zich al bogen, zeg maar. Nou, wat lezen we in Matteüs 9, waar dit gedeelte ook voorkomt, in vers 36. Daar lezen we wat de Heer Jezus zag toen hij deze woorden uitsprak. In Matteüs 9, vers 36, daar staat dat hij de scharen zag en dat hij met innerlijke ontferming over hen bewogen werd. Waarom? Omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Dat was dus wat hij zag. Zij waren vermoeid en verstrooid, gelijk schapen die geen herder hebben. En toen sprak hij deze woorden. Vermoeid en verstrooid, je zou wel kunnen zeggen, uitgeput en hulpeloos. Opgebrand en zonder hulp. Dat was wat de Heer Jezus zag toen hij deze woorden uitsprak. Dus niet die tekenen van geestelijk leven, maar vermoeide mensen, zonder herder. En toch ziet hij, wanneer hij naar die grote schare van mensen kijkt, ziet hij wat hij hier zegt, de oogst is wel groot. Dat is heel opvallend, dat hij dat hier zegt. Want wat zeggen wij, als wij een grote groep mensen zien? Als wij een massa van mensen zien, bijvoorbeeld in een grote winkelstraat of onderweg, al die mensen. Wij zouden misschien zeggen, we zien wel veel mensen, maar een grote oogst. Wij zien wel veel mensen onderweg, zielen onderweg naar de eeuwigheid, maar zullen zij ooit bekeerd worden? En dan denken wij, waarschijnlijk niet. Toch? Waarschijnlijk niet. Toch is dat niet wat de Heer Jezus hier zegt. Hij kijkt anders dan wij. Hij ziet dan wel geen oogst met het natuurlijk oog, dat zagen we zojuist vanuit Matteüs. Geen tekenen van bekering en geestelijk leven. Maar met het oog van het geloof, zo zouden we het mogen zeggen. Met het oog van het geloof ziet hij die grote oogst van zielen wel. In liefde is hij bewogen over hen. En dan ziet hij het als het ware al voor zich hoe die mensen door de prediking van het evangelie tot geloof zullen komen. Vele mensen zullen tot geloof komen. Een gemeente, is hier misschien iemand vanmorgen, zijn er misschien mensen die dat herkennen, die daar iets van herkennen, van die bewogenheid van Christus, maar ook hoe Christus hier spreekt over dat de oogst wel groot is. Misschien is er wel iemand die graag achter in de kerk zit, omdat hij dan al die mensen voor hem ziet. En misschien wel veel bidt. Heere, u bent ook in mijn leven gekomen, u bent mij ook niet voorbij gegaan. U bent een verrassend God. U hebt ook mij opgezocht. En nu zie ik die mensen voor mij, jong en oud. Heere, wilt u die en die toch ook tot u trekken? Wilt u toch werken in de gemeente? Wilt u toch bekeren? Heere, wilt u dat toch doen? En als je dan de kerkzaal uitloopt en je ziet de mensen, misschien zat je wel ergens vooraan, je ziet de mensen dan de kerk uitgaan, dat je dan weer bidt. Met je ogen open. Dat gebed in je hart leeft. Dat die verwachting er is. Heere, u kunt het toch doen? En dat we zo een biddende gemeente zijn. Ja, dat is er. Als die liefde in je hart komt, dan heb je verwachting van de Heere. Ook voor de mensen om je heen, in je familie. In de gemeente. Maar ook daarbuiten, in de wereld. De Heere, hij wil door de prediking van zijn woord velen nog tot behoud brengen, ook vandaag. Hij is niet gekomen om te verderven, maar om zalig te maken. De oogst is groot die de heiland ziet. Hoe groot? Nou, zo groot dat hij in eigen persoon gekomen is. Hij is vanuit de hoge hemel gekomen. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Hij is gekomen. Dat is al één grote blijk en bewijs van dat de oogst groot is. Omdat hij is gekomen om velen te behouden. Maar we zien ook dat wanneer hij op aarde is, dat hij zelf erop uitgaat om tot velen te spreken, grotere groepen mensen, maar ook individuen die hij ontmoet en met hen spreekt. En dan zendt hij ook nog uit, dan zendt hij de discipelen uit, die mogen samen met hem het werk gaan doen. En dan worden ze ook nog apart van hem uitgezonden, hij zendt ze uit, ze mogen het woord gaan verkondigen. Maar dan zien we ook nog in ons gedeelte dat de Heere de oogst, dat de oogst zo groot is dat hij ook nog 70 mensen uitzendt. Dat zien we in ons gedeelte, 70 mensen. En ze moeten dan twee aan twee op een soort zendingsreis gaan. Dat betekent twee aan twee, 70 mensen, 35 koppels zeg maar, dat er dus in ieder geval 35 plaatsen zijn aangedaan in die tijd, in die korte tijd. Misschien wel 70 dorpen en steden als ze twee plaatsen aandeden per koppel. Of misschien nog wel veel meer. En dat laat ook zien dat de Heere echt gelooft en weet dat de oogst groot is. Gemeente, we aan het einde van punt 1 komen. Wat kunnen we eigenlijk leren van deze woorden van de Heer Jezus in dit vers? De oogst is wel groot. Het is een hele eenvoudige les. Maar tegelijkertijd een les die voor ons heel moeilijk is. Welke les? Nou, dat de oogst wel groot is. De oogst is wel groot. Wij hebben van nature maar heel weinig verwachting. Dat geldt denk ik voor ons allemaal. We hebben allemaal maar heel weinig verwachting. We zeggen eerder, de oogst is niet groot. En dat is wat de duivel ons wil laten geloven. Zodat we neerslachtig worden, zodat we passief worden, bij de pakken neer gaan zitten. Maar laten we nou eens gaan kijken met de ogen van Christus, gemeente. De oogst is wel groot. Dat wil hij van ons, dat wij dat geloven. Want anders zou hij het hier niet zeggen tegen de discipelen, tegen de 70 die hij uitzendt en ook vanmorgen tegen ons. Hij zegt het ook vanmorgen, de oogst is wel groot. En als we dat geloven, gemeente, als we dat geloven, dan gaan we ook bidden om oogstarbeiders. Dan gaan we ook bidden om die oogst. En dat geldt voor hier in de gemeente van Sliedrecht. Hier is veel werk te doen. En als wij geloven dat de oogst groot is, dan geloven wij dat er veel werk te doen is. Dan gaan wij bidden voor oogstarbeiders. Voor mensen in de gemeente, in het kinderwerk, in het jeugdwerk, in de ambten. Dat er mogen zijn die met de liefde van hun hart dit werk mogen gaan doen. Dan gaan we bidden voor die mensen ook, op de knieën voor hen, dat hun werk gezegend mag worden. En dat dat zaad mag uitspruiten, vruchten mag gaan dragen. Dan gaan we ook geloven dat de oogst ook groot is buiten de gemeente. En dan gaan we bidden of de Heer ook oogstarbeiders uit wil zenden buiten de gemeente, in ons land en buiten de grenzen van ons land en onder het volk Israël. Als we geloven dat de oogst groot is, dan gaan we bidden om die oogstarbeiders. Je ziet die vele mensen als het ware voor je. Je bent bewogen over hem, gelijk Christus dat was en is. En met de ogen van het geloof zie je het als het ware voor je dat velen van hen tot geloof zullen komen. Of jij dat nou ooit zal weten of niet, toch zal het gebeuren. Je durft het eigenlijk niet te geloven. En toch doe je het, want Christus zegt het. Christus wil ik gehoorzaam zijn. De oogst is wel groot, maar gemeente, het tweede, de arbeiders zijn weinigen. Zo gaat het verder in vers 2, zo zijn we ook bij het tweede punt aangekomen. En dan klinkt dat woord maar, een tegenstelling. Ook echt een tegenvaller is dat woord. Ook vanuit de mond van Christus die dit uitspreekt, maar. En we moeten het ons proberen voor te stellen, hoe hij dat daar zei, maar. Hij heeft het gezien, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Dat zegt hij dan ook met verdriet, als het een diepe klacht van Christus. Bewogenheid klinkt er in door, verdriet over de mensen die nog verloren zijn, te weinig arbeiders. Het is opvallend dat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, terwijl er 70 mensen om hem heen staan. En nu, op dit moment, zegt hij dat er te weinig arbeiders zijn. Dan stel je voor dat je 70 groenwerkers ergens in Sliedrecht ziet staan. Die staan klaar met hun apparatuur, met hun gereedschappen om ergens een park aan te gaan pakken, te gaan verzorgen. Nou, dan denk je, dat is een grote groep. 70 mensen die dat gaan doen. 70. Nou, stel je voor dat je ergens 70 predikanten in zwart pak ziet staan in een plaats. 70 bij elkaar. Wat een grote groep mensen. Veel mensen. Maar Jezus zegt, weinig. Weinig. Dat kan je alleen maar zeggen wanneer je ervan overtuigd bent dat die oogst heel groot is. We hebben het erover gehad. Dat kun je alleen zeggen wanneer je met die oogst begint. Daarom spreekt de Heer Jezus deze woorden hier op dit moment uit. De oogst begint. En net als bij een gewone oogst op het land, als je ermee begint, dan zie je pas hoeveel werk dat is. Als dat koren binnengehaald moet worden, zoals het is bij akkerbouwers, dan is het nacht en dag werken. Ook in het donker wordt er dan nog gewerkt, terwijl de dagen lang zijn. Als je begint met de oogst, dan zie je pas hoeveel werk het eigenlijk echt is. En je denkt, ik heb anderen nodig. Zo is het in een boerenbedrijf, maar nog veel meer als het gaat over de oogst der zielen. Om een voorbeeld te noemen, nu wij alweer 2 jaar in Gent werkzaam mogen zijn in de wijngaard, dan denken we vaak, eigenlijk zou er nog een evangelisatiepost nodig zijn. En nog een evangelist, misschien nog wel één. Nog wel één. Als je door de wijken van de stad fietst en in de avond zie je al die mensen in grote groepen in de parken zitten. Ook Oosterse mensen die vaak met grote groepen kinderen dan in de parken zitten. Moslimmensen die daar zitten. Is er ooit iemand geweest die met hen gesproken heeft over de heiland? Over de zaligmaker, over de Here. Is er ooit iemand geweest die het hen duidelijk heeft gemaakt wie hij is en dat ze hem nodig hebben? Wanneer je bent begonnen in dat oogstwerk, in je familie misschien, op school, in welke omstandigheden dan ook, welke omgeving, dan zie je pas hoeveel werken nodig is. Maar de arbeiders zijn weinigen, dat ga je dan ook zien. En dat wordt dan ook iets waar je verdriet over hebt. En waarom je gaat bidden. Hoe meer je zelf betrokken bent op deze nood en op de oogst. En zo moet het geweest zijn voor die 70 oogstarbeiders. Hoe meer je gaat zien met de ogen van Christus. Niet meer zomaar mensenmassa's die aan ons voorbij gaan. Maar scharen van vermoeiden en hulpeloze mensen zonder herder. Mensen net als ik, in wie ik mij ook in kan gaan leven. Mensen die ik echt ga leren zien. Die hetzelfde nodig hebben als ik. Die dezelfde noden hebben, dezelfde leed, dezelfde vragen. Maar dan zonder Here, zonder zaligmaker. Zonder verlosser. Wat een nood is er in deze wereld. Die bloedt uit 1000 wonden. En dan kunt u daar misschien wel heel goed over meepraten. Maar wat een nood als je dan de Here niet kent. Als je dan die troosten niet hebt in je leven. En zo geldt dat voor vele mensen. En dat komt op je hart te liggen. Het is de Here die nood op je hart legt. Dat kan je zeker zeggen, wie doet het anders? Het is de Here die dat doet. Zoals hij vanmorgen ook doet in zijn woord. Maar er zijn te weinig oogstarbeiders. Is hij dan misschien bezig om je te roepen in zijn dienst? Dat kan heel goed. Dan hoef je niet naar jezelf te gaan kijken. De discipelen waren gewone mensen. De meeste waren vissermannen. Gewone beroepen, taken die ze hadden in het leven. En over die zeventigen van vanmorgen lezen we helemaal niets. We weten niet eens iets over hen. Misschien is er ook wel helemaal niets over hen te zeggen. Maar toch, de Heere gebruikt hen. Neemt hen in zijn dienst. Het is blijkbaar niet van belang wie zij nou zijn. Er wordt niet een select gezelschap gezocht. Nee, de Heere kan met het stof van de aarde de ogen der blinden openen en met die kromme stokken rechte slagen slaan. Er kwam iemand naar me toe en die zei van, kan je eens met die gaan praten? Want die zou graag ook evangelisatiewerk willen doen. Hij heeft een baan, maar hij zou graag ook eens de tijd die hij heeft ook evangelisatiewerk willen doen. Maar hij zegt dat hij het niet kan en hij ziet er zo tegenop. Wie is hij nou? Nou, ik dacht, dat is de juiste persoon. Dat is de juiste houding die we nodig hebben. Wie zijn wij nou? Wat kunnen wij nou? En dat we dan leren opzien naar hem die ons gebruiken wil, wie we ook zijn. Nu we het toch over zijn dienst hebben, gemeente, er wordt in ons gedeelte best wel veel gezegd over zijn dienst. Het wordt ook op een hele mooie manier voorgesteld, met alle moeilijke dingen die ze gaan tegenkomen, waar we ook wel over gelezen hebben. Worden ook hele mooie dingen gezegd over zijn dienst. Want zijn dienst wordt vergeleken met een oogst. Dat in de eerste plaats, een oogst. En als wij in de Bijbel lezen over oogsten, dan gaat dat altijd over een tijd van blijdschap. Zo is dat in de cultuur ook, helemaal in de oude cultuur. Als er oogsten waren, dan werd dat ook, dan werd dat gevierd. Er werd ook voor gedankt. En zo is dat in de Bijbel ook, de tijd van de oogst is een hele blijde tijd. God heeft het gewas gegeven, heeft de regen, zonneschijn geschonken en nu is er een oogst. En er is overvloed, dat hoort ook bij de tijd van de oogst. Dan is er genoeg, dat zie je in de winkels, dan is het goedkoop ook om te kopen. Er is namelijk heel veel aanbod. Een blijde tijd, de oogst. En zo wordt hier ook de zielenoogst vergeleken met een oogst. Wat is dat heerlijk, dat God dat wil schenken, dat vele mensen tot bekering komen. Niet alleen uit het volk van de Joden, maar ook onder ons Hollanders en tot aan de uiterste einde van de aarde. Wat is dat heerlijk, gemeente, als dat ook in jouw leven realiteit mag worden. Iemand die ik ken, die was best wel heel opstandig in zijn jeugdjaren. Eigenlijk daarin een uitzondering in het gezin. Heel opstandig, wilde eigenlijk ook helemaal niet de Heere dienen, ging daar tegenin in de opvoeding ook. Maar hij is tot geloof gekomen, heel wonderlijk, grote blijdschap ook in dat gezin daarover. En deze jongen die kwam op een school terecht waar bijna niemand geloofde, niemand naar de kerk ging. En daar werd hij vaak belachelijk gemaakt. Vaak werd hij bespot. Dat vond hij best heel moeilijk. Maar hij bleef volharden. De Heere gaf hem die moed en krachten en ook de liefde tot zijn medescholieren, studenten. Hij bleef over Christus spreken. Dat deed hij zomaar zo eens in een gesprekje met elkaar. En er was één iemand die heel goed kende, steeds meer mee optrok. En daarmee sprak hij vaak over de Heer Jezus. En die spotte eerst ook. Maar heel wonderlijk, de Heere gaf het dat het hart van die jongen openging en dat hij tot geloof kwam. Iemand die helemaal niet uit een kerkelijk gezin kwam, hij kwam tot geloof. En wat een vreugde is dat, gemeente. Ik vind dat zelf ook altijd heel mooi als ik daarover hoor. Dat de Heere dat geeft in levens, dat er iemand mag zijn die tot geloof komt en die ook nog die troost mag ontvangen. God heeft mij willen gebruiken. Om iemand anders ook tot geloof te brengen, tot de zaligheid. Wat is dat heerlijk. Ja, dan kan je denken van wat heb ik in mijn leven toch eigenlijk, wat heb ik het slecht van afgebracht met dit en met dat. En wat stelt eigenlijk voor dat ik heb bereikt. Maar de Heere is in mijn leven gekomen. Maar de Heer heeft ook nog gegeven dat ik voor iemand anders tot zegen mocht zijn, tot eeuwige zegen. Wat is dat groot? Ja, dat is met goed recht te vergelijken met de blijdschap van de oogst. de blijdschap van de oogst. En als we dan nog meer zien in onze tekst, dan zien we dat de Heer Jezus hen uitzendt voor zijn aangezicht. En dat zij naar die steden en plaatsen gaan waar hij zelf komen zal. Dat staat aan het einde van vers 1. Naar die plaatsen waar hij zelf komen zal. En dat is heel mooi, daar mogen we wel een streep onder zetten. Want dat betekent dat waar die 70 mensen naartoe gaan, dat zij daar wel naartoe gaan, dat is eigenlijk het belangrijkste helemaal niet. En dan kan je jezelf ook telkens weer tegenkomen. Maar het belangrijkste is, de Heere komt achter hen aan. En hij zal ook daar komen waar zij nu naartoe gezonden worden. Wat is dat een troost geweest voor die 70en. En voor een ieder die ook op de Heere wil wijzen. Die goed van hem wil spreken. God zelf zal het ook gebruiken. Hij zal daar achteraan komen. Hij is de naprediker. Ook van het gepredikte woord van elke zondag gaan de mensen naar huis en God komt er achteraan. En die woorden die uitgesproken zijn, die worden door hem ook nog weer in het hart nagesproken. Hij is de naprediker. Dat heeft de boodschap van deze 70 ook in grote mate bepaald. Wat zeiden zij als zij in die steden en plaatsen kwamen, als zij die mensen tegenkwamen? Op vers 9 zien we dat bijvoorbeeld staan. Het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Wat wordt daarmee bedoeld? Met het koninkrijk van God, daar wordt de hemel mee bedoeld. Ja, de hemel ook op aarde. Wat is dat? Het koninkrijk van God, dat is die plaats waar God koning is. Waar Christus regeert in het hart en leven. Het koninkrijk van God is nabij u gekomen. Het evangelie wordt er nu verkondigd. En als jij gelooft in de Heer Jezus en in het evangelie, dan is het koninkrijk van God gekomen. Dan is hij koning over je leven. Als jij gelooft in hem, de Heilige Geest in je hart komt en jou aan hem, bij hem de toevlucht doet nemen. Dat je naar hem toevlucht met je verloren leven. Dan is hij koning. En dat betekent dat je al deel hebt aan de hemel. Hier nog op aarde in strijd, maar het is waar. Straks zal die strijd overgaan in de eeuwige vreugde. Wat een boodschap. Als de mensen de Heer Jezus zouden aannemen als zaligmaker, als verlosser, als Messias, dan zouden zij binnentreden in de vreugde van God, in het koninkrijk der hemelen. Het is nabij gekomen. Ja, dat was hun boodschap. Zij mochten gaan en weten dat de Heer Jezus het woord ook zal zegenen. En dat voor vele mensen het koninkrijk zal gaan komen. Wat een boodschap, gemeente. Ook voor ons. Als je mag spreken met mensen. De Heer Jezus Christus is nabij u gekomen. Hij is hier gekomen. Hij is op aarde. En als ik over hem spreek, dan is hij daar ook bij betrokken. Hij hoort het. En hij wil ook in uw en jouw leven komen. En hij wil die vrede geven die alle verstand te boven gaat. De vergeving van zonden. De gemeenschap met God. We gaan naar het derde punt, gemeente. Het derde punt is daarom bid. Ja, als je hierover hoort, over die vreugde die er is in zijn dienst. De boodschap die zij mochten brengen, die arbeiders. Dan ga je daar toch om bidden, juist als je weet dat de oogst groot is. Dan ga je daarom bidden, daarom bid. Waarom benadrukt de Heere Jezus in ons gedeelte dat de oogst groot is? Doet hij dat om ons te bewegen zelf arbeider te worden? Om zelf evangelist te worden of zendeling in je eigen omgeving? Nou, dat niet allereerst. Hij doet dat om ons ertoe te bewegen met elkaar om ze allemaal te bidden voor oogstarbeiders. Om te bidden dus. Te bidden. O, dat bidden. Wat is dat toch een heerlijk en krachtig wapen. Laten we daar niet aan voorbij gaan. In alle werkzaamheden, in alle dingen waarvan wij denken, die moeten wij doen. En die moeten we misschien ook doen. Laten we niet vergeten om te bidden. Want dat is het allerbelangrijkste. En dat laat dit gedeelte ook wel zien, want er wordt niet gebeden. Er wordt niet gevraagd aan ons nu om oogstarbeider te worden, in de eerste plaats. Maar om te bidden voor die oogstarbeiders. En als we dan dat woord bidden bekijken in de grondtekst, in het Grieks, dan is dat een heel sterk woord. Eigenlijk zou je het ook wel kunnen vertalen met smeken. En van buitenuit mijn hoofd wordt dat volgens mij ook in de kanttekeningen genoemd, dat dat een heel sterk bidden is. Een sterk bidden. Waarom zouden we dat eigenlijk doen? Heel sterk bidden om oogstarbeiders, om extra oogstarbeiders. In deze tijd, in de tijd waarin bijna niemand luisteren wil naar het woord van de Heere. Waarom zouden we dan hier heel sterk om moeten smeken? En misschien vraagt iemand wel, waarom zouden we dat eigenlijk moeten doen als God toch de Heere van de oogst is? Als hij alle dingen in zijn hand heeft en bepaalt. En ja, is er dan wel nodig om, hij zal er toch voor zorgen dat de oogst er zal zijn. Dat ze allemaal geoogst zullen worden. Dat er vruchten zullen komen in het leven van de verkorenen. Hij heeft ons dan niet nodig, onze smekingen. Het komt toch hoe dan ook wel goed. Nou, gelukkig wel, gemeente, gelukkig wel. En inderdaad is hij helemaal niet van ons afhankelijk. Absoluut niet, gelukkig niet. Maar hij vraagt het toch aan ons. En daar moeten we niet aan voorbij gaan. Ondanks dat hij het niet nodig heeft. Hij vraagt het aan ons. Waarom? Toch die vraag om te smeken om oogstarbeiders. De Heere wil ons graag in zijn dienst gebruiken. Ook de eenvoudige gebeden. Ook als we niets anders meer kunnen doen dan het allergrootste, bidden. Hij vraagt ons om onze knieën te buigen. Dat is namelijk zijn wil en zijn liefde dat hij ons in zijn dienst wil gebruiken. Welk gebed wordt hier nou gevraagd? Om arbeiders. En dan welk soort arbeiders? Nou, ik weet nog dat een predikant in onze gemeente in Rijnsetterwoude, als hij kwam, dan bad hij eigenlijk altijd dit gebed van onze tekst, het Lucas 10. Dat gebed om de oogstarbeiders. Elke keer deed hij dat. En dan als je zo zijn woorden hoorde, dan dacht hij ook voornamelijk aan of mensen geroepen mochten worden in zijn dienst, als bijvoorbeeld predikant, of evangelist, of zendeling. Om dat werk te gaan doen, dat er ook jonge mannen in Rijnsetwoude op mochten komen die dat werk mochten gaan doen. En dat sprak mij altijd heel erg aan als hij daar om bad. En ik weet nog wel dat mijn handen vaak heel zwaar werden als ik die gevouwen had. En ik voelde het als het ware op mij drukken is het nu dat de Heer nu mij aan het roepen is. En zo kan het zijn dat je zo'n gebed hoort, die woorden hoort en het komt heel erg naar je toe. De Heere is je aan het roepen. Maar bij dat gebed moeten we ook denken aan elk beroep, elke taak die we hebben. Dat de Heere ons daarin roept om een getuige te zijn. Want zo werkt de Heere veelal. Opwekkingen zijn niet gekomen omdat er 70 predikanten ergens naartoe werden gestuurd. Maar omdat mensen op de werkvloer met elkaar, de scholen, gingen spreken over de Heere en zijn dienst. Ik dacht aan een brandmeldcontroleur die bij ons in Gent langskwam om in de kerkzaal de brandmelders te gaan controleren met zo'n lange stok. En dan controleerde hij die brandmelders dat ze nog wel aan zouden gaan als er rook zou komen. Nou, en hij was in een kerkgebouw, dus voor mij was dat ook een hele mooie gelegenheid om met hem te gaan spreken. Ik wist dat hij zou komen, er was een afspraak gemaakt, ik heb in de morgen gebeden of de Heer me wilde gebruiken om met hem te spreken. En dat er openheid mocht zijn. Dat ik misschien wel een Bijbel mee mocht geven. Nou, daar kwam een mooi gesprek. Ergens in een achterruimte van de kerk bij de boiler. En wat was er zo bijzonder? Ik mocht een Bijbel geven en nog een ander boek, maar hij moest weer gaan en ik moest afscheid van hem gaan nemen en ik dacht, ja, ik moet hem weer loslaten. Maar uit het gesprek had ik gehoord dat nog maar een week daarvoor, of iets dergelijks, een collega van hem met hem gesproken had. En die collega was een christen en die had daar een heel lang gesprek met hem over gehad. En dat was een mooi gesprek geweest. En hij zei, en nu, niet zo lang daarna, weer zo'n gesprek, terwijl ik eigenlijk jarenlang daar niet over gesproken heb. En hij stond er heel erg open voor om een Bijbel mee te nemen. En ik dacht bij het zwaaien, het tot ziens zeggen, hij nam nog een koffie mee in de auto. De Heere, hij kan het toch geven dat zijn collega weer met hem gaat spreken. Dat hij de Bijbel gaat lezen. Zo mag ik hem loslaten. In de handen van de Heere leggen. Met het gebed of er weer andere oogstarbeiders op de werkvloer zouden zijn. Die met hem zouden spreken. Gemeente, als wij dan bidden om oogstarbeiders, dan kan dat niet losstaan van een brede vorm van betrokkenheid. Betrokkenheid aangaande de dienst van de Heere. Als wij gaan bidden over om oogstarbeiders, dan willen wij toch ook met onze gaven de Heere dienen. Met onze tijd. Met geld als we dat hebben, als we daarvan overhouden. Dat we met blijdschap geven, omdat we iets hebben gezien van die rijke oogst. Van die blijdschap die er is als mensen tot behoud komen. Ja, dan wordt ons leven daaraan dienstbaar. En dan geeft dat ons vreugde. En toch, gemeente, het laatste woord nog van de tekst. En toch komen we dan weer zo'n woord tegen dat het beschamend is. Het laatste woord van vers 2, uitstoten. Uitstoten. In het Grieks staat daar ekballo. Hoor je het woord bal? Ik dacht meteen aan een bal die met een grote kracht wordt geworpen. En toen zocht ik nog wat verder aangaande dat woord. En toen zag ik dat het op een nog één andere plek voorkomt in het Nieuwe Testament, dit woord. Dat woord uitstoten. Waar komt dat nog meer voor? Een vreemd woord eigenlijk. Nou, dat komt nog één keer voor waar het gaat over het uitstoten, uitwerpen van een boze geest. Van een demon. Met grote kracht werpt de Heere die boze geest uit de mens en bevrijdt die mens. Die geest, die demon die er niet uit wil gaan, met grote kracht moet hij uitgeworpen worden. En waarom wordt dat woord dan hier genoemd? Als het gaat over oogstarbeiders. Nou, misschien heeft iemand dat al wel in de gaten. Omdat wij zo moeilijk uit te stoten zijn. Wij zijn zo moeilijk bereid, zo langzaam om Gods wil te doen. En misschien moet je wel erkennen, ja, de Heere heeft mij eigenlijk al heel vaak geroepen. En heel vaak erop gewezen, op mijn taak en mijn plicht. Maar, ik ben zo moeilijk uit te werpen. Dan is het dan een troost dat de Heere dit woord hier juist gebruikt. Want ook al zeg je, ja, waarschijnlijk zal ik niet in zijn dienst moeten gaan. Want anders zou ik wel meteen zijn gegaan, als het echt van de Heere was. Nou, dan kan je met de woorden van onze tekst, dan kan je dat niet aan de kant schuiven. Want God stoot ze uit. Gaat niet gemakkelijk. Wat heeft hij veel mensen uit de Bijbel op verschillende manieren geroepen. En vaak blijven roepen. En hebben ze daartegen ingegaan, zijn ze daartegen ingegaan. En telkens bleef hij roepen. En bleef hij vragen. Totdat ze eindelijk uitgingen. Een gemeente. Laten wij dan ook voor onszelf dit gebed bidden. Voor onszelf en voor Gods Koninkrijk. Opdat er nog velen uitgestoten mogen worden. Want de doven die moeten horen, de onkundigen verstaan, de blinden het heilicht gloren, de kreupelen leren gaan, de treurenden vergeten hun leed en droefenis, en al wat arm is weten dat daar een heiland is. Roept daarom uit aan alle stranden, verbreid van oor tot oord, verkondigt alle landen het evangeliewoord. Amen.